Goedemorgen allemaal, shalom.
Shalom.
Wat geweldig om elkaar op deze prachtige dag te mogen ontmoeten. De zon die is opgegaan als een geweldig beeld van de opgestaande Heer Jezus. De zon der gerechtigheid, waar genezing onder zijn vleugels zal zijn voor het Joodse volk bij zijn terugkomst. Ja, in mijn ongeveer 43-jarige bediening als voorgaand persoon heb ik nog nooit zo'n worsteling gehad, geloof ik, als deze keer om uiteindelijk een beetje zicht te krijgen op waarover de Heer wil dat ik spreken zal. En ik heb meestal toch een paar dingetjes op papier staan, maar in dit geval helemaal niets. Maar we vertrouwen erop dat de Heilige Geest de woorden zal geven die inderdaad nodig zijn voor vanmorgen. Er is natuurlijk al wel gesproken over dat geweldige gebeuren daar op wat wij dan het Pinksterfeest noemen. En we gaan daar ook een stuk van lezen. Er is al een stukje van gelezen, dus dat laat ik rusten. Dus zo Handelingen 2. Maar dan gaan we vanaf vers 9 lezen. Handelingen 2 vanaf vers 9. Daar worden al die verschillende volken genoemd. Parten, Meden, Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt. Als ook de hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen, en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn, in de laatste dagen zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien, en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal verduisterd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is, door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus die overeenkomstig het vastgesteld raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, heb u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem, ik zag de Heer altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd, en mijn tong verheugt zich, ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten, en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Want de broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betreft, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten, daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen verdiening heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Laat een heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Tot zover de lezing uit het woord van God, en dat de Heer het ook zal zegenen aan ons hart. Ja, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, daar staat toen de dag van de 50ste, of toen de 50ste dag vervuld werd, Pentecosta, waar natuurlijk het Engelse Pentecost van komt, het Pinksterfeest. Het heeft alles te maken, zoals onze broeder al aangaf, met de Joodse feesten. Het is het vierde Joodse feest in de feestkalender die de Heer heeft ingesteld in de woestijn. Dat begint met Pesach, dan het feest van de ongezuurde broden, het feest van de garven van de eerstelingen, en dan uiteindelijk na 50 dagen na die garven opgedragen te zijn aan de Heer, kwam dan dit feest, het wekenfeest. Men moest 7 weken tellen, dat is 7 keer 7, 49 natuurlijk, en dan de dag daarna, de 50ste dag, dan zou dan Shavuot zijn. Het feest van de oogst. Die drie feesten zijn natuurlijk ontzettend belangrijk en spreken alle drie over de Messias. Pesach, het lam dat geslacht is en waar alles in feite op gebaseerd is. Dat lam dat ook door de hele geschiedenis, door de hele Bijbel, iedere keer opnieuw weer terugkomt. De allereerste keer dat we over het lam lezen als het lam, is in de geschiedenis van Abraham, als hij Isaac moet gaan offeren op de berg Moria. Waar is het lam? Vraagt Isaac aan zijn vader. Maar daarvoor zullen ongetwijfeld ook al lammeren geofferd zijn. Denk maar aan Abel die van zijn kleinvee offerde. Het vet van zijn rund, van zijn kleinvee, maar zeer waarschijnlijk dus ook de dieren zelf. Maar uiteindelijk zien we dan natuurlijk dat lam iedere keer opnieuw terugkomen. De Joden moesten iedere dag, moesten er lammeren geslacht worden. In de morgen 1 lam en in de avond 1 lam. Bij het morgengebed en bij het avondgebed zou je kunnen zeggen. En zo werd Israël eigenlijk door heel de geschiedenis heen, zolang er offers gebracht werden, herinnerd aan het lam. Dat lam wat ze uiteindelijk in de vrijheid heeft gebracht. Het bloed van het lam waardoor zij niet het lot ondergingen wat degene wel ondergingen die het bloed van het lam niet aan de deurpost hadden gesmeerd. En uiteindelijk is dan die geweldige Heer Jezus Christus daarin terug te vinden. Hij is het lam waar Johannes de Doper al naar verwijst als hij de Heer Jezus ziet in Johannes 1. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En de andere dag zegt hij: zie het lam van God. Dus het zondoffer en het brandoffer. En als zodanig dat lam, dan kom je uiteindelijk dan tegen in het boek Openbaring. Waar het in verhouding heel veel wordt genoemd. En ik zal een lam staande als geslacht, zegt Johannes in Johannes hoofdstuk 4. En dat lam dat wordt iedere keer opnieuw genoemd. Het is het lam dat uiteindelijk de hele profetische kalender laat vervullen. Hij is het degene die de boekrol moet openen en mag openen. En zo de oordelen over deze wereld brengt. Hij is degene die door God de Vader daartoe gemachtigd is om uiteindelijk te oordelen. En de opstanding van de Heer Jezus Christus is een bewijs dat er een oordeel komt. Paulus zegt op de Areopagus, als hij daar te midden van die Griekse mensen staat die zoveel willen weten, dan zegt hij: ja, er komt een dag waarop God deze wereld rechtvaardig zal oordelen door een man waarvan hij het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Dus de opstanding van de Heer Jezus is de garantie voor het oordeel dat komen gaat over deze wereld. Nou, die 50ste dag van dat Pinksterfeest, dat is dus uiteindelijk ook weer een heel typisch Joods feest. Wij zeggen dan: ja, het is de geboorte van de kerk. En terugkijkend is het dat ook, maar het is een Joods feest. Het is een feest wat te maken heeft met de oogst. met de eerstelingen van de oogst. En dat ga je natuurlijk hier zien in de geschiedenis die we samen hebben gelezen. Als mensen tot geloof komen in de Messias, in de Heer Jezus, dan zijn zij in feite de eerstelingen van de oogst. En terugkijkend zeggen we dan inderdaad, ja, het is uiteindelijk God die in zijn geweldige wijsheid dan de gemeente vormt, die het lichaam van Christus is. In de loop van Handelingen zie je dan dat er uiteindelijk ook niet-Joden tot geloof komen, hoewel hier ook al niet-Joden waren. Vaak wordt gezegd, ja, dat waren alleen maar Joden die er stonden, en dat waren ook alleen maar Joden qua godsdienst. Maar er wordt gezegd in vers 10, zowel Joden als proselieten. En die proselieten, dat waren gewoon heidenen die tot geloof waren gekomen in de zin van dat ze het Joodse geloof aanhingen. Maar daarmee waren ze natuurlijk geen Jood geworden. Je kan geen Jood worden door het Joodse geloof aan te houden. Veel mensen denken dat. En er zijn heel veel christenen die dat vandaag de dag ook proberen. In Messiaanse gemeenten zie je dat gebeuren. Dat mensen die dan niet Jood zijn, zich eigenlijk een beetje als Jood gaan gedragen. Maar het geweldige is dat God uiteindelijk zijn Zoon gegeven heeft om dan met betrekking tot dat Joodse volk tot zijn doel te komen. Dus die vier eerste feesten, die hebben in die zin al hun vervulling gevonden. En er zijn nog drie feesten die moeten komen. Dat is de dag van het bazuingeschal, dat is Yom Kippur en het Loofhuttenfeest. En ook die drie feesten hebben alles te maken met het Joodse volk. Dat bazuingeschal, dat duikt uiteindelijk naar mijn inzicht, wat Matthäus zegt in Matthäus 24, of eigenlijk wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 24, dat als de Zoon des Mensen zal komen, dan zal hij zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en dan zal dus een uitverkoren bijeenvergaderen van alle windstreken van de aarde. En dat zijn de Joden, dat is niet de gemeente. Dat zijn de Joden die terugverzameld worden naar het beloofde land. Uiteindelijk via de woestijn. Ezekiel 20 die zegt dat uiteindelijk alle Joden teruggebracht worden uit de volken. Naar de woestijn der volken. Maar dat ze niet allemaal in het land zullen komen. Het is zo'nzelfde situatie als bij die uittocht uit Egypte. Toen werden ze ook in de woestijn uitgeschift, zeg maar. De ongelovigen bleven achter in de woestijn, die stierven. Joshua en Caleb. En die generatie, die volgende generatie, die gaat dan het beloofde land in. Dat waren in die zin de gelovigen. En dat gaat in de toekomst precies hetzelfde gebeuren. Alleen zullen ze dan onder de grote Joshua, de opgestane Heer Jezus Christus, in het beloofde land komen. Nou, hier op die Pinksterdag, op Pentakost, op die 50ste dag. 50 is natuurlijk ook een heel bekend getal in de Bijbel, want we hebben het over 40 gehad. Maar 50 is ook een bekend getal, want het 50ste jaar was het jubeljaar. En dat was het jaar van de vrijheid. Dan ging alles terug naar wat het oorspronkelijk bij degene hoorde die het had toebedeeld gekregen. Het land wat verkocht was, dat werd teruggegeven aan degene van wie het oorspronkelijk was, aan die familie, aan die stam. Zodat het allemaal bij datgene bleef wat God had toebedeeld. En in dit geval het jubeljaar, de vrijheid, is hier in geestelijk opzicht voor degene die de Heer Jezus leren kennen. En voor ons, als wij de Heer Jezus hebben leren kennen, dan zit als het ware in het jubeljaar. Dan zijn we vrij en dan zijn we teruggebracht bij dat wat we oorspronkelijk horen te zijn, namelijk bij God zelf. Nou, toen die Pinksterdag dus vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. Dat is mooi is dat, hè? Ze waren eensgezind bijeen, dat lees je daarvoor ook al, in vers 14 van hoofdstuk 1. En ze waren allen eensgezind, bleven ze volharden in het bidden en smeken. Wat is dat belangrijk, eensgezindheid? We zien dat vandaag in de samenleving natuurlijk helaas, ver weg. Geen eensgezindheid. Ook in de vorming van de nieuwe regering. Ja, was er nou eensgezindheid? Nou, met heel veel lijmen en plakken. Lijmen en plakken, cut and paste. Is dat uiteindelijk dan een regering gevormd? Waarvan je je af kan vragen, nou, hoe lang blijft dat stand houden? Maar goed, dat is niet onze zaak. In ieder geval is het wel zo dat ook wij, dat voor ons belangrijk is dat we eensgezind zijn. Paulus die roept ons daarop op in de Romeinenbrief. Om eensgezind te zijn als gelovigen. En dan komt er, als ze daar eensgezind in dat gebouw, in die zaal zijn. Waarschijnlijk die zaal waar ze uiteindelijk met de Heer Jezus het laatste avondmaal, zoals wij dat dan noemen, de laatste zedermaaltijd hebben gevierd. Dan komt er plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En die vulde dat hele huis waar ze zaten. Een wind, een geluid als van een windvlaag. Er was geen windvlaag, maar er was een geluid als van een windvlaag. Hè? En ja, de Heer Jezus had natuurlijk in het gesprek met Nicodemus al gezegd. Ja, de geest is hè, zoals de wind. Ja, je weet niet waar die vandaan komt, je weet niet waar die heen gaat. Zo is de geest. En dat vind je dus hier eigenlijk een beetje terug, denk ik. En aan hen werden tongen als van vuur gezien. Als van vuur. Het, waren dus, het was geen vuur, maar het leek op vuur. En, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. Die zich verdeelden, dat geeft in onze vertaling die hier ligt, het idee van het begon hier en het ging zo van de een naar de ander. Maar dat is niet wat er oorspronkelijk bedoeld is. Het waren verdeelde tongen. Het waren gespleten tongen, zeg maar. En dat vind je hier een beetje mooi terug. Kijk maar hier. Gespleten tongen. En dat is eigenlijk wat er bedoeld is. En het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Letterlijk staat er, ze werden alle vervuld met Heilige Geest. Want het woordje de staat in mijn vertaling schuin gedrukt. Dat betekent, het staat niet in de grondtekst. En als het woordje de en die bij staat, dat betekent dat dat niet de persoon is, maar de werking van de geest. En ze werden alle vervuld met Heilige Geest, met de werking van de geest, en begonnen te spreken in andere talen, zoals de geest, de persoon, het hun gaf uit te spreken. Dus ze begonnen in andere talen te spreken, andere talen dan Hebreeuws, of dan Aramees. En dat was natuurlijk iets heel bijzonders. Maar in feite was dat ook al aangekondigd. Hè? In Jesaja hoofdstuk 28 vers 11. Jesaja 28 vers 11. Daar spreekt de Heer tot het volk Israël door de profeet Jesaja. Over eigenlijk ja, de hele situatie in die dagen. Met betrekking tot de leiders van Israël. Hè? Dat die totaal verkeerd bezig zijn. De priester en de profeet. En noem maar op. En dan zegt hij daar... tegen het volk. Want dat is gebod op gebod. Gebod op gebod. Regel op regel. Hier een beetje. Daar een beetje. Nou, dat was ook in de dagen van de Heer Jezus. Hè. De wet was zo gigantisch belangrijk. Maar het leven naar de wet. Dat kwam er helemaal niet van terecht. En dan staat er. Ja, met belachelijke klanken. En in een andere taal zal ik tot dit volk spreken. En in feite geloof ik dus dat dat vervuld wordt in Handelingen 2. Met belachelijke klanken en in een andere taal zal hij tot dit volk spreken. In feite heeft dat te maken met het oordeel. Het oordeel dat voorzegd is. En ja, dat beeld van dat oordeel vinden we eigenlijk in Handelingen 2 terug. Want als dan uiteindelijk daar Petrus spreekt over... dat wat er gebeurd is, dan zegt hij in vers 33, hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Ze zagen dus die tongen van vuur en ze horen over God spreken in andere talen dan het Hebreeuws. Dus dat was een soort vervulling, of misschien een voorvervulling, van wat Jesaja in Handelingen in 28 heeft geprofeteerd. Het spreekt de feiten van het oordeel. Want het volk van Israël in die dagen, ja, dat zag er allemaal geestelijk gezien natuurlijk niet best uit. Dat blijkt helemaal uit de woorden van de Heer Jezus, uit de reactie van de schriftgeleerden, van de leiders van het volk. En ook in het boek Handelingen zien we dat constant daar een confrontatie is met de leiders van Israël in het land. En later in de verstrooiing zie je iedere keer opnieuw dat de leiders van de synagogen iedere keer Paulus proberen een hak te zetten. En vaak wordt hij met de dood bedreigd. Het is opmerkelijk hoeveel keer Paulus met de dood bedreigd is. Net toen hij tot geloof kwam in Damascus, wordt hij al met de dood bedreigd en moet hij vluchten. Dus met andere woorden, dat Joodse volk, dat had in feite gewoon het oordeel verdiend. Maar God biedt in zijn geweldige genade dat uiteindelijk daar... die geweldige boodschap door de apostelen die dan uitgedragen gaat worden. Te beginnen met Israël. Het evangelie is een kracht Gods tot behoud. Voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En dat zie je in Handelingen gebeuren. Ze gaan eerst naar de Joden. Paulus, als die, dan gaat hij altijd eerst naar de Joden. In de synagoge gaat eerst naar de Joden. En als zij het niet willen horen, ja, dan keert hij zich tot de heidenen. Vaak waren er ook eigenlijk al veel heidenen, proselieten in die synagoge. Maar in ieder geval, dat was wel de realiteit. Dus aan één kant is daar een geweldig wonder van God, dat hij in zijn genade die Heilige Geest geeft, om uiteindelijk dan dat woord van God, ja, te bekrachtigen en uit te dragen. Hè? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, begint hier de bediening van de Geest. De bediening van de Zoon is afgelopen, in die zin op aarde. De Zoon is in de hemel. En nu komt de derde persoon van de Godheid op aarde, in de persoon van de Geest. Het is opmerkelijk als je in het boek Handelingen leest, dat die Geest ook zo'n gigantische realiteit blijkt te zijn. Hè? En de Geest zei, en de Geest deed, en de Geest gaf richting. De Heilige Geest, die liep als het ware naast diegenen die inderdaad in de Heer Jezus geloofden. Wat me ook nog zo opviel, was dat in die... Dat dan die mensen allemaal zeggen, als ze dan genoemd hebben waar ze vandaan komen, in vers 11. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En dat Griekse woordje wat er staat, dat komt maar twee keer in de Bijbel voor, in het Nieuwe Testament. De grote werken of de grote dingen van God of de grote daden van God. En weet je waar dat nou voor de eerste keer voorkomt? In Lucas 1 vers 49. In Lucas 1 vers 49 in de lofzang van Maria. Lucas 1, vers 49. Daar zegt Maria. Ik begin even bij het begin. Maria zei: mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam. Dus grote dingen aan mij gedaan. Zij was zwanger geworden op een bijzondere manier door de Heilige Geest. En zij omschrijft dat als God heeft grote dingen met mij gedaan. Het heeft dus alles met de Messias te maken. En wat die apostelen daar nou onder de leiding van de Heilige Geest gesproken hebben. Ja, ze spraken in allerlei bestaande talen. En ze spraken over de grote dingen van God. Of de grote daden van God. Waren dat al de daden die God gedaan heeft, maar betrekt op Israël? De doortocht door de Rode Zee, door de Schelfzee, de wonderen in de woestijn en noem maar op. Of had het toch te maken ook weer met het geweldige feit dat de Messias beloofd was. En dat die uiteindelijk dan gekomen is. We weten het niet. Maar het is wel frappant dat inderdaad Maria precies diezelfde uitdrukking gebruikt, die we dus hier ook in Handelingen lezen. Nou, dan gaat Petrus, die gaat dan staan. Petrus die wel altijd Haantje de voorste wilde zijn. En uiteindelijk dan de Heer verloochend heeft. Maar door de Heer is dat gelukkig weggezet. En dan is het Petrus die dan een bijzondere vooraanstaande bediening krijgt in de eerste helft van Handelingen. De eerste helft van Handelingen tot aan de bekering van Paulus en tot nog iets daarna. Dan is het constant Petrus. En daarna gaat Petrus naar de achtergrond en is het Paulus. Die op de voorgrond staat. En probeer het maar eens in de komende tijd te lezen. Als je doet Handelingen leest, dan zie je ook allemaal herhalingen van dat wat Petrus doet, dat doet Paulus ook. Soms op een iets andere manier, maar de grote reden die Petrus hier houdt, dat is een enige grote reden, dat doet Paulus later in de synagoge in Antiochië. Heer, we weten ook, als we zo meteen doorlezen in hoofdstuk 3, dat er een kreupele genezen wordt door Petrus en Johannes. En Paulus, bij Paulus vind je dat ook. En zo zie je bepaalde overeenkomsten, bepaalde parallellen. In ieder geval, Petrus gaat dan staan en dan gaat hij niet spreken zozeer over de Geest, maar over de Heer Jezus. Vaak hoor je zeggen, ja, het Pinksterfeest is het feest van de Geest. Nee, het is het feest van de Heer Jezus. Hij spreekt constant over de Heer Jezus. Natuurlijk, hij spreekt ook over wat de Heer Jezus dan uiteindelijk gegeven heeft, namelijk dat hij de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader. En dat hij dan heeft uitgestort wat u nu ziet en hoort. Maar het gaat uiteindelijk helemaal over de Heer Jezus. Vanaf het allereerste begin. Dat is een openbare optreden. En uiteindelijk dat hij door het Joodse volk, door de leiders natuurlijk. Maar hij zegt natuurlijk tegen deze mensen die hier staan, wat zij het gedaan hebben. He, wat dat betreft is dat wel een hele directe, een directe boodschap die God in uw midden gedaan heeft, die overeenkomstig het vastgestelde raadbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Het wonderlijke plan van God, want er staat die voor het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God, dat is van eeuwigheid, stond al vast dat het zo moest gaan. En zo is dat uiteindelijk ook gegaan, maar de mensen waren wel verantwoordelijk. God heeft het zo geleid, maar de mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En dat geldt tot op de dag van vandaag. Het is ook met betrekking tot het Joodse volk vandaag. Het is natuurlijk dramatisch wat er in Israël gebeurt. Dramatisch wat er met de Palestijnen gebeurt. Maar het is natuurlijk wel zo dat het Joodse volk als volk ongelovig is. En hoe weinig Joden er werkelijk ook geloven. Buiten de Messiaanse geloven heb ik het dan natuurlijk. Een poosje geleden, misschien heb ik het al een keer eerder verteld, vorig jaar of eerder jaar, ging het dan over de staat Israël, het bestaan van de staat Israël. Er waren allemaal interviews met Joodse mensen, Nederlands sprekende Joodse mensen. En dan was er van de 7 of 8 was er 1 die was dan orthodox en de rest geloofde helemaal nergens in. Helemaal nergens in. En als je vandaag met Joodse mensen op straat spreekt, in Israël, zijn er talloze die nergens in geloven. Ja, allerlei spirituele bewegingen, zoals dat vandaag in Nederland ook heel actueel is. Het volk van God, dat is het natuurlijk nog steeds, maar het leeft niet als volk van God. Het is Lo-Ami, dat zegt Hosea. Jullie zijn Lo-Ami, jullie zijn niet mijn volk. In de zin, ze zijn Gods volk, maar ze leven niet als Gods volk. De Messias beleidende Joden, dat zijn degenen die op dit moment het geloof overblijfsel vormen. Maar die zitten samen met ons als niet-Joden in het lichaam van Christus. Maar God gaat met Israël tot zijn doel komen. En dat gaat natuurlijk uiteindelijk straks weer beginnen met het feest van de bezuinigen. Als de Messias komt, als de Heer Jezus komt. Maar voor die tijd mogen we natuurlijk aan het Joodse volk het evangelie uitdragen. Dat gebeurt door de Joden zelf. Maar dat gebeurt ook door hen die vanuit de heidenen die bediening hebben gekregen. En dat kunnen we alleen maar doen door de leiding van de Heilige Geest. Hij is degene die ons daarin moet helpen. Hij is degene die ons wil leiden om uiteindelijk dat geweldige evangelie uit te dragen. Het evangelie van redding en van verlossing. Petrus spreekt over de Heer Jezus, over zijn overgave door het Joodse volk aan de heidenen, aan de Romeinen die hem aan het hout gespijkerd hebben. En dat hij is opgestaan van tussen de doden uit. Op de 3e dag. En dat het niet mogelijk was dat hij in het graf zou blijven. En hij haalt allemaal teksten aan het Oude Testament. Uit de psalmen van David. Onder andere haalt hij teksten aan. En daarmee laat hij zien dat de Heer Jezus dus degene is die in het Oude Testament als zodanig al is aangekondigd. Als degene die uiteindelijk aan de rechterhand van de Vader plaats zou nemen. Hij zegt, de Heere, David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Hij had een tekst aan uit de psalmen. En het hele bijzondere is dat de Heer Jezus die tekst ook aangehaald heeft, net voordat hij gaat lijden en sterven. Dan zegt hij, ja maar, de schriftgeleerden zeggen, ja, dat de Messias de zoon van David is. Maar hoe kan dat dan? Want David zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer en zit aan mijn rechterhand. Dus David noemt hem Heer, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En hier had Petrus diezelfde tekst aan met een andere bedoeling. Hij zegt, de Heer heeft gezegd tegen mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, tot ik uw vijanden neergelegd als een voetbank voor uw voeten. Met andere woorden, het spreekt hier van de verhoogde heiland. En die daar zit aan de rechterhand van de Vader. Totdat hij al zijn vijanden, de Vader, al zijn vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor zijn voeten. Met andere woorden, dat wacht op de komst van de Heer Jezus. Of laat ik zo zeggen, als al die vijanden tot de voetbank zijn geworden, dan komt de Heer Jezus terug. Want zo staat het er natuurlijk ook. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. En dat is het geweldige, dat die Heer Jezus terug gaat komen. En dat hij af gaat rekenen met de vijanden van Israël, maar ook met de vijanden van God zelf. Die, ja, wij als mens, als mensheid, staan vijandig tegenover God van nature. Nee, wij willen God niet kennen. En dat is dan uiteindelijk waar Paulus dan, of waar Petrus mee eindigt met zijn reden. Zegt hij, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en tot Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. God heeft hem tot een Heere gemaakt en tot Messias, officieel, hè? Want hij moest natuurlijk Heere en Messias, dat was hij al toen hij op aarde wandelde. Maar door zijn opstanding uit de doden kan hij natuurlijk tot in eeuwigheid Heer en Messias zijn. En dat moest dus gebeuren. Die opstanding en vervolgens die hemelvaart. En als ze dan ja, die boodschap horen, dan zeggen ze tegen Petrus, ja, maar wat moeten we dan doen, mannen broeders? En dan zegt hij, bekeer u en laat iedereen van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Over die gave van de Heilige Geest, wanneer die ontvangen wordt, dat gaat verschillend gebeuren in het boek Handelingen. Want hier zegt hij, je moet eerst gedoopt worden om die gave te ontvangen, want zo staat het er wel letterlijk. Maar later zie je dat bijvoorbeeld bij Cornelius, dat die gave van de Heilige Geest wordt uitgestort, als die mensen tot geloof komen. En dan zegt Peter, nou ja, kan iemand het water weren om ze te dopen? Zie je? Dus sommige mensen die trekken allerlei conclusies, van ja, maar eerst dat en dan dus. Nee, het gaat erom dat God op een bepaald moment die Heilige Geest geeft. En die krijgen wij als we tot geloof komen in de Heer Jezus. Hè. We zijn dan verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, zegt Paulus in Efeze hoofdstuk 1. En dan mogen we weten dat we ons door die Geest mogen laten leiden. Om ons door die Geest te laten leiden en ons te laten gebruiken tot een kanaal van de zegen van de Heer. Want Hij wil vandaag nog steeds mensen redden. He, bekeer u. En ieder van u wordt gedoopt. Het gaat om bekering. Zowel voor de Joden als voor de niet-Joden. En laat je dopen in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat is heel bijzonder trouwens. Ik hoop niet dat ik daarmee... Maar denk er maar eens over na. Je leest nergens in het boek Handelingen dat er gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Altijd in de naam van de Heer Jezus of in de Heer Jezus Christus. Van begin tot het eind. Waarom is dat? Waarom heeft de Heer dat zo geleid? Omdat ik geloof, maar verschil van inzicht over hoor. Want er wordt ook heel veel gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ik zeg niet dat dan je dood ongeldig is. Maar het is wel bijzonder. Waarom? Omdat God wist dat uiteindelijk al die mensen die tot geloof komen, tot op de dag van vandaag, leden zijn van het lichaam van Christus. Wij zijn in Christus. We zijn geestelijk gezien in Christus gedoopt. En dat wordt in die waterdoop tot uitdrukking gebracht. En daarom wordt er dus gedoopt in de naam van Jezus Christus of in de naam van de Heer Jezus Christus. In ieder geval, het gaat natuurlijk niet om die doop. Want die doop is een afbeelding van wat er geestelijk gebeurd is. Maar het gaat om bekering, om geloof. Geloof in de gekruisigde, wat meer is de opgewekte Heer Jezus Christus. Die aan de rechterhand van de Vader is en die vandaag ook nog steeds mensen wil redden. En jou en mij wil gebruiken. Zowel onder het Joodse volk als de andere volken, om die mensen te bereiken. Glorie voor zijn naam. Amen.